bij de commissie Wonen en Werken van 9 juni. We hebben weer een drukke agenda, dus we gaan maar meteen vol aan de slag. Dus ik ga naar punt 2, naar het vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda? Ik even het rond. Ja. Dan gaan we door naar punt 3, het spreekrecht voor burgers. Daar heeft zich niemand voor aangemeld. Dan door naar punt 4, de vooruitblik en terugkoppeling vanuit de portefeuillehouders regio Brabant Noordoost. Dan geef ik als eerste het woord aan wethouder Tielemans.
Ik heb eigenlijk heel weinig te melden. We hebben natuurlijk kortere cyclus gehad. Gewel de regiotaxi, collectief vervoer, als de gemeenschappelijke regeling afval, die komen zo meteen terug in de stukken. Dus dat komt voldoende aan de orde. Verder hebben we vanuit het VSG een bijeenkomst gehad met alle wethouders sport. Daarover heeft hij overigens ook een memo gehad, waarbij voor Q1 dit jaar 75% gecompenseerd wordt voor de sportvereniging waar wij een huurrelatie mee hebben. Dat werd ook gedeeld binnen de verschillende gemeentes. En eigenlijk zo'n beetje iedereen die volgt die lijn zoals wij hem ook volgen. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. En dat is het wat mij betreft.
Dank u wel. Kijk ik even of er vragen over zijn vanuit de commissie. Nee, geef ik het woord aan wethouder Buijsen.
Dankjewel, voorzitter. Ben ik luid en duidelijk volgens mij? Goed. Ik heb ook niet zoveel punten. Vanuit economie wilde ik meegeven dat wat betreft mogelijke bedrijfsterreinontwikkeling, lage raam, in ieder geval vanuit de regio, er steun is. Dus geen bezwaren voor wat dat betreft. En voor het plan MER-procedure voor de mestverwerking lijkt er nog meer vertraging op komst te zijn. Dus ik weet niet wat dat betekent. U weet wel wat soms is uitstel betekent ook afstel. Maar ik durf dat in dit geval nog niet helemaal zo uit te spreken. Maar het valt mij wel op dat het steeds uitgesteld wordt. Ja, dan wil ik het eigenlijk behouden, voorzitter.
Dank u wel. Kijk ik even rond. Nee, dan kunnen we door naar punt 5. Dat is de terugkoppeling klankbordgroep raadsleden regio Brabant Noordoost. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Eert.
Dank u wel, voorzitter. Joop en ik zitten namens deze raad in de klankbordgroep regio Brabant Noordoost, wat zijn geschiedenis kent. Joop zal morgen een korte toelichting in de commissie geven, ik vandaag. We hebben twee klankbordgroepen bijeenkomsten gehad en we zijn nog echt druk aan het verkennen hoe wij vanuit vertegenwoordiging van de raad en de waterschappen, het is echt nog even, ik ga zingen. Van hoe kunnen we dat de raad ook zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Daar gaan we ook de volgende bijeenkomst ook verder over doorpraten om de goede voorbeelden die al in de regio's zijn om daar ook eens met elkaar van over gedachten te wisselen. Verder wil ik jullie onder de aandacht brengen dat er een onderzoek gaat plaatsvinden en dat is een even de titel erbij pakken, een onderzoek naar een bestuurlijk regionaal ecosysteem. En dat wordt uitgevoerd door de Universiteit van Groningen. En de bedoeling is dat alle raadsleden daar een enquête voor in kunnen gaan vullen. Dus daar willen we jullie ook van harte voor oproepen om daaraan mee te werken. En het doel van het onderzoek is om te kijken hoe effectief de regio acteert in vergelijking, een soort benchmarkonderzoek met andere regio's en wat we daarvan kunnen leren. Er wordt wederom een foto van gemaakt en wij hebben er wel kritische kanttekening bij gezet van laat het dan ook bij de foto en laat de oordeelsvorming dan ook verder over aan degene die daar dan verder mee duiding aan willen geven. We zitten eigenlijk niet te wachten om weer opnieuw een soort bestuurskracht discussie op te roepen. Dus dat was de kritische kanttekening die we vanuit de klankbordgroep daar wel hebben geplaatst. Dus in ieder geval is het denk ik wel goed voor jullie om te weten dat jullie wellicht een enquête gaan ontvangen hierover. Verder even het verslag. Ik vind het echt heel irritant. Ik heb ik dan het meeste wel daarover gehad. Oh ja, en we proberen ook te kijken of we de stukken goed in IBAPS geplaatst kunnen krijgen. Dus ik ook aan jullie de vraag om regelmatig ook naar de IBAPS site te gaan van de regio. Dat geldt eigenlijk voor alle regionale gemeenschappelijke regelingen. En nou, dat geldt ook voor deze samenwerkingsverband. En ik weet niet of wie het al gezien heeft, maar daar zie je nu ook al bijvoorbeeld zienswijzes vanuit andere gemeentes op de stukken die jullie morgen in de commissie gaan bespreken. Nou, daar wil ik het even kort bij laten. Ik weet niet of er vragen zijn.
Even kijken, zo te zien niet. Dan gaan we voor naar raadsvoorstel 6 in zaken de duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda. Kijk even in de commissie, de heer Kolen, VVD.
Ja, dankjewel voorzitter. Allereerst wil de VVD-fractie zijn waardering uitspreken over de opzet van het duurzaamheidsplan en bijbehorende uitvoeringsagenda. Het duurzaamheidsplan is de paraplu, waaronder onder andere de RES, waarvan we het voorstel straks gaan bespreken, en de transitievisie warmteschaal gaan en biedt een fraai overzicht van de plannen met dito uitvoeringsagenda. Dank voor uw inzet en die van ambtenaren deze. Onze inhoudelijke bezwaren die ten opzichte van de RES en de transitievisie warmte zijn nu inmiddels bekend. Daar komen we in een later stadium nog op terug. En we beperken ons nu in eerste instantie tot dit duurzaamheidsplan en uitvoeringsagenda. Toch allereerst even wat context. Ik citeer. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben voor de uitvoering van het klimaatakkoord de komende 3 jaar, let wel, de komende 3 jaar, 1,8 miljard euro nodig. Hiervoor komt het leeuwendeel voor rekening van gemeenten. Einde citaat. Dit stond in het in januari gepubliceerde advies van de Raad voor Openbaar Bestuur. De ROB liet adviesbureau AEF onderzoek doen naar de hoogte van de kosten voor gemeenten, evenals naar de manier waarop zij aan geld komen om hun bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord. Dat is gebeurd in samenspraak met gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En het resultaat is verwerkt in het ROB-advies van Parijs naar praktijk. Uit het AEF-akkoord blijkt dat het zwaartepunt van de uitvoering van het klimaatakkoord door decentrale overheden bij de gemeente ligt.
Voorzitter.
Ja. Ik zat er net aan te denken inderdaad, want...
Ja. Nou, dat begrijp ik.
We gaan heel even een paar minuten schorsen. Ja. Ja, we gaan even kijken of dat hij het nu beter gaat doen. Ondertussen gaan we zelfs de lichten testen. Maar... Ik denk wel het beste even kunnen proberen is om iets verder weer uit elkaar te gaan zitten. Dus als iedereen ietsje wil gaan schuiven. Ja, kun je het zo testen? Want ik hoor mezelf bijna niet namelijk, maar ik hoor wel dat er een microfoonklank zit. Ja? Tim, zou je eens even met jouw microfoon eens even iets kunnen zeggen? Kijken of dat die ook werkt.
Ja, tuurlijk kan ik het even proberen.
Ja, die werkt ook goed. Ja. Ja hoor.
Test, 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 test. Ook goed? Ja, dat dacht ik al. Ik denk voor mijn betoog zo meteen, hè? Dan is het duidelijk.
Hallo, test die nou ook beter? Ja. Ja.
Mooi. Gaan we de commissie hervatten, dus dan geef ik het woord weer aan de heer Kolen.
Oké, ik was dus gebleven bij de ROB... En dat liet het adviesbureau AEF onderzoek doen naar de hoogte van de kosten voor de gemeente. Evenals naar de manier waarop zij geld komen om hun bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord. Dat is gebeurd in samenspraak met gemeenten en een vereniging van de Nederlandse gemeenten. Het resultaat is dus verwerkt in het ROB-advies van Parijs naar praktijk. Uit het AEF-onderzoek blijkt dat het zwaartepunt van de uitvoering van het klimaatakkoord door decentrale overheden bij de gemeente ligt. Het gaat in totaal om een bedrag van 602 tot 681 miljoen euro per jaar. Aftrek van kosten komt het in 2024 uit op een bedrag van 560 tot 639 miljoen euro. Ter vergelijking, voor provincies gaat het om 37,5 miljoen en voor waterschappen om 22,6 miljoen. Uit het onderzoek van AIF blijkt dat voor kleine gemeenten, tot 22.000 inwoners, komende periode tot 2030, let wel, tot 2030, een gemiddelde minimale extra inzet is van 7,5 FTE en minimaal 44.000 aan materiaalkosten nodig is. Tot zover de context, maar direct ook wel een stevige disclaimer. Dit betreft namelijk louter de uitvoeringskosten voor de gemeente voor de komende 3 jaar. Na die 3 jaar hebben we nog 6 jaar tot het magische jaar van 2030, waarna we enigszins opgelucht kunnen ademhalen, omdat de aarde voorlopig gered lijkt, maar tegelijkertijd ons gereed moeten maken voor nog een eindspurt naar 2050, waarna dan eindelijk utopia bereikt wordt, het klimaat definitief nooit meer verandert en we uiteindelijk ons mogen laven aan al het goeds wat groen heet. Over concrete kosten voor de burger wordt nog nauwelijks gesproken. Evenals over de uitvoeringskosten die gemeenten na 2024 gaan maken. Allereerst even wat vragen over deze context. Uit uw eerdere beantwoording van schriftelijke vragen onzerzijds gaf u aan dat een volledige doorrekening van na 2024 ontbreekt en dat u bereid bent om hierover vragen te stellen tezamen met VNG bij de Rijksoverheid. Zijn deze vragen inmiddels gesteld en kunt u ons derhalve meenemen in het antwoord daarop? Tweede vraag, naar aanleiding van deze context. Op de vraag wat de inspanningen voor waterschappen betekent voor de lasten van de burger, geeft u het volgende aan. Uit het rapport blijkt dat ook de berekende totale uitvoeringslasten voor waterschappen nog geen 1% van de totale kosten op een jaarlijkse begroting zouden zijn. De ROB komt op basis van deze overweging tot de conclusie dat er geen aparte bekostigingsstroom voor de uitvoeringskosten aan waterschappen nodig is. We sluiten ons daarbij aan. Einde citaat. Wat betekent dit nu concreet? Komt er nu geen doorrekening voor kosten die het waterschap gaat maken ten laste van de burger? Voor nu terug naar het raadsvoorstel. U stelt in het raadsvoorstel onder andere het volgende. Ik citeer. Daarbij geven wij meteen aan dat het slechts een plan met agenda is waaraan we zonder financiële middelen geen uitvoering kunnen geven. De VVD-fractie weet deze knaken geen takenhouding zeer te waarderen, maar vraagt zich af hoe deze houding zich verhoudt tot de toch centralistisch opgelegde verplichting te voldoen aan onder andere CO2-normen en bijbehorende interventies die daarbij horen, zoals het gasloos maken van wijken, het uitfaseren van verbrandingsmotoren en het verhogen van belastingen ten laste van de burger. Met andere woorden, wethouder, hoe hard is deze opstelling nu en wat voor betekenis heeft deze in het licht van die centralistische opgelegde dwingelandij? Wat kunnen namelijk de consequenties zijn bij het niet nakomen van deze afspraken die vastgelegd zijn in het klimaatakkoord? Onvoldoende beantwoording is de fractie voornemens hierover een motie dan wel een amendement in te dienen. Verder geeft u aan over een krediet te willen beschikken van 275.000 euro te dekken uit de algemene reserve voor de uitvoering van de prio-projecten uit het duurzaamheidsplan gedurende de komende 24 maanden. En u vraagt 102.000 euro vrij te laten vallen uit de reserve duurzaamheid ten gunste van de algemene reserve. Begrijpt de VVD-fractie nu goed dat de totaal te investeren kosten voor de komende 2 jaar 173.000 euro betreffen? In uw raadsvoorstel geeft u verder het volgende aan. We gaan ervan uit dat het Rijk met een financiële bijdrage zal komen om de beoogde klimaatdoelstellingen te realiseren. Echter hoe, wat, wanneer en of deze bijdrage beschikbaar komt voor de decentrale overheid is nog onzeker en afhankelijk van de toekomstige kabinetsonderhandelingen. Einde citaat. Hoe verhouden zich dan nu de noodzakelijke uitgaven zich met de uitgaven die nog te doen zijn na 2024? Immers, het gevaar bestaat dat we nu uitgaven gaan doen die wellicht een doorgang hebben na 2024 of een relatie aangaan met kosten na 2024 en dus met de uitvoeringsagenda. U legt verder een aantal keuzemogelijkheden voor aan de Raad. En opvallend is dat keuze niet instemmen niet is meegenomen in de opties. Feitelijk kan dat natuurlijk ook niet, omdat de RES als onderdeel van de paraplu die duurzaamheidsplan heet een centralistisch en dwingend karakter heeft en daarmee een niet-democratisch gehalte met zich meebrengt. Althans in de taakdelegatie naar de lagere overheden. Bijlage 1 staat in het voorwoord onder andere dat het duurzaamheidsplan gaat leiden naar het gasloos worden van onze woonwijken. Nu is gasloos bouwen inmiddels al verplicht, maar hoe staat het met de verplichting ten aanzien van de bestaande bouw? Inmiddels vinden, zoals bekend uit een artikel in de NRC van 13 april jongstleden, in 27 gemeenten het beleid, of vinden 27 gemeenten het beleid te vrijblijvend en gaan er stemmen op om dit gasloos wonen te gaan verplichten. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het Economisch Instituut voor de Bouw, de EIB, concludeerden dat de klimaatplannen voor de gebouwde omgeving zonder hulp van het Rijk niet gerealiseerd kunnen worden. Het EIB becijferde dat het aardgas vrijmaken van een woning gemiddeld 40.000 euro kost, waarvan de helft niet wordt terugverdiend. Dit betreft de kosten voor een nieuwbouwwoning, die dus bovenop de normale bouwkosten komen. Voor bestaande bouw zijn de kosten nog veel hoger, naar verwachting zo'n 70.000 euro. Onlangs bleek in de proefwijk Het Ven in Eindhoven dat het gasloos maken van een huisje, het was echt een huisje, geen 40, geen 70, maar 130.000 euro kostte. Wat is het standpunt van het college ten aanzien van het mogelijk verplichten tot gasloos wonen? En kan dit standpunt mede vastgelegd worden in het duurzaamheidsplan? Ook hierover zijn wij voornemens een motie dan wel een abonnement in te dienen. Over de doelen van het duurzaamheidsplan valt voor de VVD veel op te merken. Maar laten we nu voor hier achterwege, omdat onze visie op deze doelen bekend geacht worden te zijn. Tegen zoveel centraal gestuurde ideologie valt ook niet meer op te redeneren en het gezonde verstand heeft ons inmiddels allang in de steek gelaten. En in het volgende raadsvoorstel komen we daar nog wel kort op terug. Het is goed te lezen op pagina 12 van de bijlage dat we al heel veel goed doen in Boekel. Op het gebied van besparen, bijvoorbeeld ten aanzien van het thema energie. Op pagina 13 van dezelfde bijlage staat de beschreven ambitie voor wat betreft de opwek van zonne-energie. Wat heeft de huidige schaarste aan netwerkcapaciteit voor mogelijke gevolgen voor deze ambitie? En hoe ziet het college de inzet van netwerkbeheerder Enexis in deze? Zou een motie en daarbij een inspanningsverplichting richting Enexis behulpzaam kunnen zijn? Tegelijkertijd vraagt de VVD wat de investeringskosten vanuit Enexis betekenen voor de portemonnee van de burger. Immers, Enexis zal deze kosten willen verhalen, linksom of rechtsom. Op diezelfde pagina vinden we de ambitie om voor 2030 geen woningen meer te hebben met schillabel D of slechter. Kan de wethouder aangeven over hoeveel woningen we het hebben en wat dit betekent voor de bewoners van deze panden? Ten aanzien van thema 2, de circulaire economie, enkel een observatie onzijds. In 2030 is de taakstelling 50% minder gebruik van primaire grondstoffen. En in 2050 moeten de kringlopen gesloten zijn en is de term afval naar het afvoerputje van de taal getransporteerd. Inmiddels heeft ook het postmodernisme dus een stevige bodem bereikt in de taal van de klimaatideologie. Ten aanzien van thema 4, de duurzame mobiliteit. U beschrijft een aantal ambities. Vanaf 2030 alleen nog maar zero-emissie personenvoertuigen. Vanaf 2025 alleen nog maar zero-emissie OV-bussen. Elektrische laadpalen zijn duur. En de vraag hiernaar zal enorm gaan toenemen met deze ambitie. En ook het stimuleren van het OV behoort tot die ambities. Kan de wethouder ons meenemen wat deze ambities concreet betekenen voor de Boekelse situatie en wat de te verwachten kosten zullen zijn? Bijlage 1 staat een overzicht van de regelingen en subsidies duurzaamheid. Welke rol kan de gemeente hebben bij het gemakkelijk toegankelijk maken van deze regelingen en subsidies voor de burger? Uit de enquête, bijlage 2 van bijlage 1, blijkt dat 51% zich zorgen maakt over de kosten van overschakelen van aardgas naar schonere warmte. Welke inspanning levert de gemeente om deze zorgen bij burgers weg te nemen? Tot slot nog twee vragen ten aanzien van de bijlagen betreffende de uitvoeringsagenda. In de uitvoeringsagenda staan de te verwachte kosten beschreven in combinatie met de in te zetten FTE's. In het begin van deze eerste termijn staat de verwachting beschreven die het AIF beschrijft in zijn rapport. Hoe verhoudt deze minimale verwachting van het AIF, 7,5 FTE, zich tot de inspanning tot 2024 met een uitbreiding van 1,5 FTE in Boekel? Verder, het mag duidelijk zijn dat de uitvoeringsagenda de kosten uiterst marginaal in beeld brengt die de gemeente gaat uitgeven wat betreft de ambities voor zijn opgelegde taken. In de uitwerking richting 2030 wordt duidelijk dat de diverse plannen, ambities, ik noem maar een paar, isolatie, aanleg particuliere laadpalen, geen schildeewoningen meer, gasloos wonen, investeringen, uitgaven vragen van bewoners. Kom nu tot mijn laatste vraag. Is de gemeente bereid een uitvoeringsagenda voor zijn inwoners te maken? Met daarbij een schets van de te verwachte kosten voor individuele burgers. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik even verder, de heer Van der Hoge, gemeenschapsbelang.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan de strekking hier van de heer Kolen helemaal volgen. En wij zitten ook in ieder geval in die lijn. Ik heb zelf in ieder geval met meerdere in ieder geval ook van deze raad in de werkgroep mogen zitten. In ieder geval over het duurzaamheidsverhaal binnen Boekel. De rest, hoe gaan we ermee om? Het gebeuren en wat daar vanuit kwam, niks doen is geen optie. Dat klopt, niks doen is geen optie. Maar wat we doen moet wel haalbaar en betaalbaar blijven en zijn. En het moet nut hebben, wat we doen. Als we 275.000 euro beschikbaar stellen, dan moet het nut hebben dat het voor de burger effectief is. Hè? En we doen het hier in Boekel al goed met het isoleren en zonnedaken en de targets die we ons eigen op hebben gelegd. In ieder geval naar aanleiding van de rest, die kunnen we ook halen. Hè? Daar zijn we bijna en dat kunnen we uitvoeren. Maar net als de heer Kolen zegt, als de infra er niet ligt, hè, in Nexus, dan kun je van alles verzinnen en dan kun je van alles doen. Maar als je nergens de stekker in kunt duwen, dan heb je een probleem. En dan ben je afhankelijk in ieder geval van Nexus of een energiemaatschappij of Den Haag, hè, denk beide. En om dat op orde te brengen, en u kunt in ieder geval allemaal de sites ook van Nexus in ieder geval zien, dan zijn we 4 à 10 jaar verder. Hè? En praten we even over vergunningen aanvragen, het maken van, en dan is het 2030. En dan is de vraag in het alles, en de heer Kolen refereert dat al, is het dan wel haalbaar wat we allemaal willen qua gebeuren? En die gelden die we nu beschikbaar stellen, zet die in, hè, bijvoorbeeld in een LED-verlichting. Maar ga geen dingen doen als gasloze wijken aanleggen. Ik zit zelf in ieder geval in het werk. Ik weet hoe duur dat het is en het is niet haalbaar, laat ik het zo zeggen. Ik zit in ieder geval in de grotere corporaties. Dat gaat gewoon niet, klaar. 60.000 euro kan die corporaties per woning, dat is niet acceptabel, klaar. Dat is einde verhaal. Dat is nu nog niet aan de orde. Dan moet je ook de energie niet inzetten. Geen knaken, geen taken, ik denk dat een hele goeie is. En de heer Kolen zei het al, die gelden niet over die 102 euro die eigenlijk geoormerkt zijn, die gaan naar de algemene reserve. Eigenlijk waren die, hè? Maar dat gaat er dus vanaf. Dus eigenlijk heb je 173.000 euro beschikbaar voor de eerste 2 jaar. Komt er verder zaak van het Rijk geen gelden, dan moeten we ons eigen afvragen, zetten we dan alles op hold. En wat betekent dat in ieder geval voor het gebeuren? Ik ga niet in de halen vallen wat de heer Kolen heeft gezegd. Ik kan hem daar helemaal in ondersteunen. Ook een citaat in ieder geval hier uit staat, hoofddoel warmte en koude gebeuren, hoofddoel 2030. 50% van de woningen van voor 1990 zijn uitgerust met een hybride warmtepomp. Punt. Hoeveel woningen zijn dat? Wat betekent dat voor de burger? Ja, en dat is weer een van de zoveel citaten. Wat wij vinden, ja, moeten we dat wel willen? We leggen het hier vast. En kunnen we dat wel waarmaken met het gebeuren? Dus ik ga ook niet de heer Kolen herhalen, want nogmaals, ik ben er ja, 100% in ieder geval met eens wat de heer Kolen zegt. Wat ik wel hier nog eventjes wil zeggen, we hebben gisteren over de voorjaarsnota gehad. En er kwam in ieder geval het laadpalenverhaal ook in voor. Dat staat los van deze duurzaamheidsgebeuren. Dus het is en. Denk ik dan, als ik het goed begrijp qua gebeuren. Ik laat het eventjes erbij. Ik ben zeer benieuwd in ieder geval op de antwoorden in ieder geval die vanuit de VVD dus, maar ze liggen in lijn in ieder geval in ons gebeuren. Dankjewel.
Dank u wel. Kijk door, de heer Van Laanen, DOP.
Dankjewel, voorzitter. Ik probeer ook de herhaling te voorkomen, omdat zowel Bart als mijn buurman al heel veel vragen gesteld hebben, die natuurlijk vragen om antwoorden die ook bij de DOP leven. En laat ik voorop zeggen dat wij de eerste stap van het duurzaamheidsplan, dat we daar heel content in zijn. Er zitten een heleboel haken en ogen en die zijn zojuist perfect verwoord, dus dat hoef ik niet te herhalen. Maar de koers om stappen vooruit te zetten, dat ademt dit plan in ieder geval wel uit. En daar zijn wij heel content over. De relatie met RES is zojuist ook al genoemd. Ik zou het nog explicieter willen maken dat RES en duurzaamheid